Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen op Psalm 80, het zesde vers. Psalm 80, vers 6. Gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroege dagen uw wijnstok uit Egypteland. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 80. Vindt de schriftlezing, gemeente, voor dit middaguur in het evangelie van Matteüs, het tweede hoofdstuk, de eerste 15 versen. Matteüs 2, de eerste 15 versen. Doch vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van onze 12 artikelen. En zingen daarna uit de lofzang van Maria, het vijfde vers, die stoot zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. En wat er verder volgt in het vijfde vers uit de lofzang van Maria.
En ieder spreken nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wijzen uit het oosten. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd. En geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door den profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naast het geluk van den tijd, wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoek naast het geluk naar het kindeken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en hetzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie, die sterren die zij in het oosten gezien hadden, gingen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria, zijn moeder. En nedergevallen hebbende, zijn hetzelfde aangebeden en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijn die in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte En wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindje zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot een dood van Herodes. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door den profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heeren gaan zoeken om hem te gaan bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, almachtige en eeuwig levende God, u brengt ons ook aan de middag van deze uw heilige dag, alweer de tweede zondag in het pas begonnen jaar 2026, hier samen in dit uw bedehuis Moria. Het dank dat u een zodanige gezondheid geeft en een gelegenheid en genegenheid aan jongeren en ouderen om hier ook vanavond te kunnen en te mogen aanwezig zijn. Want dan denken we toch ook aan hen, al zijn de wegen behoorlijk goed, maar de voetpaden, dat sommige zijn glijbanen, dat is ijs. En menig ouder mens is bang om uit te glijden en benen te breken. Het gebeurt zomaar, hoe vaak niet. Ook door jongeren, gedenk hen die zo thuis achterbleven. En ook die oppassen op kleine kinderen, op zieken, op ouderen. Of die mogen arbeiden in de dienst der barmhartigheid. Ook die mannen, broeders van de kerkraad die op dit moment de afscheidsdienst bijwonen van onze vriend en medebroeder dominee den Herik, die afscheid neemt van zijn eerste gemeente Elim, die deze week, als u het al geeft, woensdag, bevestigd zal worden in zijn tweede gemeente in Gadderen. Gedenk Moria en Elim, die beiden, ja, vakant zijn, vakant worden. Heren, wilt u de beide gemeentes gedenken? De kerkenraad wijsheid geven door uw geest, de gemeente een biddend hart om in de middellijke weg in afhankelijkheid van u het beroepingswerk ter hand te mogen nemen. Heere, zo bidden we van u om de verlichting door uw Heilige Geest, die Heere is een levend maakt. Wat hebben we nodig? Jongeren en ouderen. Voor het eerst, als het nog nooit gebeurd is, ook na ontvangen genade, dat wij van nature in ons verbondshoofd Adam ons van u hebben afgekeerd, met de bedoeling om nooit tot u wederkeer te keren. Maar nou wordt het wonder. U heeft die mens niet laten liggen naar recht. U hebt gedachten des vredes gehad, geopenbaard. Adam, waar zijt gij? In de moederbelofte hebt u al beloofd dat uw zoon zou komen. Kerstfeest mochten wij het machtige heilsfeit van de geboorte van de zonen Gods gedenken. En nu bidden we van u, ook in de prediking voor vanavond, zoudt u de stof die ons is voorgelezen, de tekst, de gevoelen, heren, en we spreken dat eerlijk uit, aan de ene kant op een bepaald moment niet eenvoudig om te verstaan. Het vraagt nogal wat. Maar wilt gij uw dienaar, al heeft hij zich voorbereid door uw Heilige Geest de rust, de betrokkenheid, de afhankelijkheid schenken van uw Heilige Geest. Schenk een goede aandacht bij jong en oud. Leg de vorst de duisternis aan banden. En neem onze gedachten gevangen en leid ze tot de gehoorzaamheid van uw woord. Open zo de schriften die van u getuigen door uw Heilige Geest voor ons jonge en ouder hart. Want Heer, als u opent, wie zal dan sluiten? Dan brengt u alles mee voor een mens die van huis uit niet verstaat de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. Maar als u meekomt en overkomt en afdaalt en indaalt, dan gebeuren er wonderen. Want u maar te spreken, het is er. Dan wordt het heilgeheim ontsloten. Want wat nou voor de wijze en verstandige, de eigen wijze, verborgen is, dat gaat u aan de kinderkens openbaren. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. O, kom zo met uw Heilige Geest mee in de prediking, in het luisteren, leg beslag op onze harten. Hoef onze gedachten, ook als voorganger, dat gebeurt ook vaak, onder het preken, dat ze alle kanten opvliegen. Heere, neemt u ze gevangen en leidt ze tot de gehoorzaamheid van uw woord. Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Spreek gij naar het hart van Jeruzalem. En mag de gemeente zo opgekomen zijn, niet om een dwaze dominee te beluisteren, maar om te horen wat deze dwaze man in zichzelf namens u te zeggen heeft. Want als het goed is, komt hij niet met zichzelf. Maar mag hij bij u vandaan spreken. Alzo spreekt de Heere, Heere. En hebt u zelf beloofd, Heere Jezus Christus, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die stem gehoord hebben, die zullen leven. Doe dat, Heere, bij jong en oud, en waar u geestelijk leven verwekt hebt in beginsel, zou u daar nader onderwijs willen schenken? Wat hebben uw kinderen nodig om dieper ingeleid te worden in de kennis van de Heer Jezus Christus, wie hij nou is, in zijn nature, waarachtig God en waarachtig mens, in zijn ambten, profeet, priester en koning, in zijn vernedering, in zijn verhoging. O, als het goed is, raken ze nooit op hem uitgekeken. Wij kennen ten dele. Neem ons dan mee in de ontvouwing van uw woord en spreek zo naar onze harten. En mag het leven, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat niet om iets van ons, heren. Want o, als u met voorganger en kerkganger en luisteraar in het gericht treedt en gadeslaat onze ongerechtigheden, dan was de kerk leeg. Wie zal dan bestaan? Maar zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, die wij vanmorgen mochten horen. Zie, Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Doe het, Heere, om uw grote en lieve naams wil, om Jezus wil alleen, die gij nou altijd hoort. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 68, de versen 6 en 17. 6 en 17 van 68. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. En nogmaals, de Heere zegenen u en uw gaven. En wij gaan zingen uit 68, al is het zesde vers, de koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En ook het zeventiende of laatste vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En wat er verder volgt in de versen 6 en 17 van Psalm 68. U vindt de tekstgemeente voor de prediking van het woord voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 2. En wel de laatste woorden van vers 15. Nog ook zeggen, Matteüs 2 vers 15b, waar Gods woord en onze kerntekst voor dit middaguur als volgt luidt. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de lezing van onze kerntekst. En wij schrijven boven de prediking de vlucht naar Egypte. We willen gaan letten op een drietal aspecten van die vlucht. In de eerste plaats staan we stil bij het bevel tot de vlucht. Wie geeft dat? In de tweede plaats willen we gaan letten op het doel van de vlucht. Wat is nou het grote doel van de vlucht van de Heer Jezus, notabene naar Egypte? En ten derde, je zou kunnen zeggen bij wijze van toepassing, maar we proberen dat wel een beetje in heel de preek te verweven, maar met name, denk ik, nog eens alles overziende, komt dat toch misschien meer tot zijn recht in die derde gedachte, het nut uit de vlucht. De vlucht naar Egypte. Ten eerste dus het bevel tot de vlucht. Ten tweede het doel van de vlucht. En ten derde het nut uit de vlucht. Gemeente, op het kerstfeest hebben wij herdacht, niet waar, de geboorte van de Heer Jezus Christus in de stal van Bethlehem. Ik ben blij dat ik ook vanmiddag heel wat jonge kinderen zie. Overal eigenlijk. Prachtig. Daar ben ik erg blij mee. En de Heeren nog meer. Jullie weten heel goed, lieve kinders, meisjes en jongens, dat de wieg van de Heer Jezus, wat was dat? Je hoeft niet hardop te zeggen, hoor, zachtjes. Zijn wieg was een kribbe. Wat is een kribbe? Een voederbak waar de dieren uit eten. Dat weten jullie wel. En jullie weten ook wel, denk ik, dat de Heer Jezus niet op de aarde gekomen is om in die kribbe te blijven liggen. Nee, hij is vanuit die kribbe gegaan, een groter geworden. En toen heeft hij zijn leven gegeven op het kruis op Golgotha. Want hij is gezonden door zijn vader om de schuld van zijn volk, van zondaren, op zich te nemen en weg te dragen. Zoals je vanmorgen op een uitnemende wijze gehoord hebt. Ziet, Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik denk dat onze jonge kinderen ook wel dat kerstfestje kennen. Zijn wieg was een kribbe, en nou jullie, zijn troon was een kruis. Dat is heel kernachtig. Dat rijmt mooi, dat kun je goed onthouden. Kribbe, K-R, kruis. Van kribbe naar kruis. Dat is in wezen kort en bondig de hele samenvatting van het werk van de Heer Jezus Christus op aarde. Maar van zijn jeugd, van zijn jonge jaren, weten we eigenlijk niet zoveel. Alleen de evangelist Lucas, de geschiedschrijver, ja, die deelt ons wat mee. Hè? Onder andere, als de Heer Jezus 12 jaar oud is, dan wordt hij bar mitzwa, zoon der wet. Dan gaat hij een eigen zelfstandigheid dragen. Dan gaat hij gehoorzaamheid aan zijn vader Jozef en zijn moeder Maria mee voor het eerst naar de tempel in Jeruzalem. Dat is wat geweest. En dan krijgt hij catechisatie, krijgen jullie ook van de week weer. En hoe gaat dat? Nou, zo geef ik al 41 jaar catechisatie, grondig uitleggen. En dan vragen of het begrijp je het, landt het. Zo gaven die rabbies ook onderwijs aan de Heer Jezus en dan staat er, die leraren die stonden stom verbaasd van de antwoorden en vragen die die knaap van 12 jaar eerbiedig wist te stellen en te geven. Waar haalt hij het vandaan? Ja, hij is Gods zoon. De Heilige Geest die geeft hem voortdurend wijsheid en inzicht in het woord. Verder uit zijn jeugd weten we eigenlijk niet zoveel. Nu, wat Matthäus, de evangelist, ons beschrijft in dit gedeelte. Ja, wacht eventjes, dan komt op een aangrijpende wijze niet waar naar voren dat het kind van Bethlehem de gehele tijd van zijn leven geleden heeft. En dat is 33 jaar lang. De kinderen, het is goed om het eens een keer duidelijk te zeggen, de Heer Jezus is in die zin niet oud geworden, geen 73 of 63, maar 33 jaar lang is hij op aarde geweest als waarachtig mens. 33 jaar lang. En wij denken, het lijden, het sterven, hè, dat komt binnenkort weer. Oh ja, dat is die verhoren, die geeseling, Gethsemane, Golgotha, jawel. Maar het ligt dieper. De catechisme zegt terecht, gedurende de gehele tijd van zijn leven, van kribben naar kruis, heeft hij geleden. Maar het is waar hoor, in het bijzonder, het zwaarste kwam op het einde van zijn leven. Goed, naar het gedeelte. De wijzen uit het oosten, die waren gekomen om hem, de geboren koning der Joden, te aanbidden. Tussen haakjes, Matthäus schrijft voor de Joden om te bewijzen dat Jezus de Christus der Schriften is. En moet je kijken, wie haalt hij naar voren? Wijzen, heidenen, niet Joden. Die komen als eerste, ter beschaming van het Joodse volk. Hij is gekomen tot het zijne, het zijn de Joden, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Deze magiërs, deze wijzen wel. En ik ga er natuurlijk niet op in, dat is de tekst niet. Maar ze geven hem rijke geschenken, goud, wierook en mirre. Zeg, heel kort, wat zijn die wijzen die in de weg van missen, zoeken, vragen en vinden met Jozef en Maria toch intens verblijd geworden vanwege Gods onuitsprekelijke gaven. Ja, en dan breekt er een andere tijd aan in hun leven. Let maar eens op. Nadat de wijzen vertrokken waren, verschijnt de engel des Heren Jozef opnieuw in de droom en geeft hem het bevel. Jozef, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlucht in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes de koning zal het kindeke zoeken om het te doden. Nou, na deze inleiding zijn we nu aangekomen, dat voelt u hè, onze eerste gedachte, het bevel tot de vlucht. Dat komt dus bij de engel vandaan en de engel die krijgt het van de Heere. Dus ten diepste geeft de Heere door middel van die engel, die boodschappenjongen, in de droom, dus het is heel belangrijk in een openbaringsvisioen te kennen dat Jozef moet opstaan en moet vluchten. En nou de reactie van Jozef, daar ben ik ook zo jaloers op. Ik blijf maar bij mezelf. Hoeveel ja-ma's hebben wij vaak niet? Op alle terreinen van het leven, het gewone alledaagse leven, maar ook het geestelijke leven. Ja, maar. Dan lees ik hier helemaal niks van. Jozef zegt niet, ja, maar, moet dat nou? Jongen, jongen, u bent toch de almachtige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. U kunt toch wel verhinderen dat die goddeloze koning Herodes zijn duivelse plan niet kan uitvoeren. We horen hier van geen enkele tegenwerping. Door het geloof, wat de Heilige Geest al eerder in zijn hart geplant had. Door het geloof is Jozef gehoorzaam aan het bevel van de Heere God. En hij laat er geen gras over groeien, terstond in de nacht, vanuit de haast van het levende geloof, vluchten zij nog diezelfde nacht naar Egypte. Dat is wat. Zie je het voor je? Ik heb gelezen bij de voorbereiding op deze prediking. Egypte was in die tijd van de Romeinse overheersing een Romeinse provincie. onafhankelijk van koning Herodes. Daar heb je het. Die had daar niks te zeggen. Helemaal niks. Het was in die tijd, Egypte, een veilige schuilplaats voor het kinderke Jezus. In die tijd las ik ook, ik wist dat ook niet, ik weet niet zoveel, woonden daar veel Joden. En kijk eens, daar gaan ze. Nog diezelfde nacht, ze maken zich gereed, Jozef en Maria, met het kinderke Jezus naar Egypte. Ik heb het nagekeken via Hebron en Berzeba. De ene zegt, verklaarde 3 à 4 dagen en andere een week. Nou, daar gaan we niet over zeuren. Zeg maar, over een x aantal dagen, niet al te lang, komen ze aan in Egypte. En hoe lang ze daar gewoond hebben, ik kan het u niet zeggen, dat weten wij niet precies, maar wel een bepaalde tijd. Gemeente, in dat goddelijke bevel tot de vlucht naar Egypte, zien wij een paar opmerkelijke dingen. Ten eerste, de bijzondere zorg van God de Vader voor zijn heilig kind Jezus. Ziet u het? Hij mag door de hand van Herodes, de Edomiet, niet sterven. Zijn uren is nog lang niet gekomen. De jongste kinderen die voelen dat al heel goed aan, wat ik net aangehaald heb. Hij zal nu niet sterven. Op Gods tijd zal hij heel bewust zijn leven vrijwillig geven op het kruis van Golgotha. Dat is naar het welbehagen van de Heere. Dat is zijn raad. En kijk eens, de langbeloofde zaligmaker, hè, met eerbied gesproken, is nog maar net geboren. Of de Satan staat met open bek en muil gereed om het kindeke te verslinden. Dat leest u in Openbaring 12. En daarom, in dezelfde lijn, rukt God de Vader zijn heilig kind Jezus weg om het tijdelijk te verbergen, onderdak te bieden in Egypte. Ten tweede, daar moeten we ook eens even bij stilstaan, wat een diepe vernedering voor de Heere Jezus. Hè? Het is een beetje een soort leerdienst ook wel vanavond. De catechismus zegt, hè, de 5 trappen van de vernedering van de Heere Jezus. En de eerste trap van zijn vernedering, zo zeggen al onze catechisanten, dominee, dat weet ik, dat is zijn nederige, zijn geringe geboorte uit de maagd Maria. Precies. Goed geantwoord. De tweede is zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis en zijn nederdaling ter helle. Wat een vernedering voor hem. Ik weet het, daar kun je niet inkomen. Het is een zaak van geloof, maar dat moet wel verkondigd worden. Wat een vernedering. Bevel uit, sta op en neem tot u het kinderke en zijn moeder. Hoort u dat? Het kinderke wordt eerst genoemd. Niet overheen lezen. Dan ga ik een lijntje trekken. De moeder, Maria, gaat niet op de vlucht met het kinderke. Ja, dat natuurlijk ook wel. Maar theologisch, geestelijk is het net andersom. Het kinderke Jezus, hoe klein en teer, hij vlucht in wezen met zijn moeder. Gemeente, we mogen het ook zo zeggen. Het kinderke Jezus neemt op zijn vlucht naar Egypte zijn moeder Maria mee. En dan ga ik nog verder. Ja, hij neemt in zijn vlucht, zijn borgtochtelijke vlucht naar Egypte, de gehele kerk mee. Allen die hij van eeuwigheid uit de handen van zijn vader gekregen heeft. Voor wie hij met zijn hart borg geworden, zie ik kom. Dat begint het misschien het moeilijke voor de jongelui. Dat is een geestelijke zaak. De Heere Jezus en degenen die de Vader hem gegeven heeft, die zitten aan elkaar vast. Die mag je wel onderscheiden, maar die kun je niet losmaken. Dat is een geestelijke eenheid. Voor haar is hij borg geworden. Zie ik om. En daarom draagt hij haar, ook als kinderke, als waarachtig God en waarachtig mens, op zijn hart. Ik mag nog dieper zeggen, en nog warmer, in zijn hart. Want door zijn geboorte uit de maagd Maria is hij één met haar geworden. Vlees van haar vlees. Been van haar vlees. Hij is zijn broederen, en daar horen zijn zusters ook bij. In alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Dat is wat. Dat geldt in wezen van het uur van zijn ontvangenis af aan. Waarin wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Daar is hij al een heel klein borgje geworden. Om een volkomen zaligmaker te zijn. Van de erfschuld en de erfsmet en van alle zonden daar het voortvloeide. Elke fase meegemaakt. Ook het ongeboren leven. Wat een troost ligt daar. Maar goed. Daarom neemt hij al de zijnen mee in zijn vernedering en in zijn verhoging. Hij neemt hier als klein borgje Maria en Jozef mee in zijn vernedering. Want, ik hoop dat u dat aanvoelt, als zij en wij niet met hem vernederd worden, zullen zij en ook wij nooit met hem verhoogd worden. Duidelijk? Ten derde, wat een beproeving voor Jozef en Maria. In het gedeelte wat eraan vooraf gaat, Matthäus 1, wat wordt hun geloof beproefd? Jozef, toen hij in de gaten kreeg dat zijn ondertrouwde vrouw zwanger was, maar niet van hem, stond op het punt om haar te verlaten. Om ze niet openbaarlijk te schande te maken. En dan zegt de engel, nee Jozef, niet doen. Het heilige dat in haar ontvangen is, dat is niet van een mens, maar is van de Heilige Geest. Blijf rustig bij haar, zorg goed voor haar. Wat een miskenning. Kolberg in die kostelijke kerstpreek, die gaat er heel behoorlijk op in. Wat een miskenning. Heb je het al gehoord? Maria is ondertrouwd en ze is zwanger. Wat een miskenning, wat een verachting. Wat is Christus daar ten diepste mee gesmaad? Wat een beproeving voor de jonge vrouw en moeder. Daar kunnen we ook niet in komen wat dat geweest is. En nu opnieuw, nu gaat het dieper. Moet hij nu vluchten naar Egypte voor een moordenaar zoals koning Herodes? Dan trek ik weer een korte lijn. Zeg, is dit geen onbegrijpelijke en ontdekkende weg voor een ieder die alles in hem gezien heeft door het geloof om als een verloren zondaar en zondares door hem, lam Gods, ik denk aan vanmorgen, zalig te kunnen worden. Wat was je vol van hem, net als die twee. Rabbi, waar woont gij? Kom en zie, we spraken er spontaan over toen ik een bakje koffie kreeg van de koster. Met de mannenbroeders was over gepreekt. Toen zeiden ze dat. Ik zie een kostelijke preek. En dan de andere dag nog korter zie ik lam Gods en dan volgen ze hem. En de Heer Jezus draait zich gewoon pastoraal. Ontwapenend. Wat zoekt gij? Rabbi, waar woont gij? Kom en zie. En ze bleven die dag bij hem. Het was de tiende uren. Johannes is bijna 100 jaar. Geen leed heeft het ooit uit zijn geheugen gewist. Ken je daar ook wel van? Die eerste ontmoeting met de Heer Jezus als profeet en leraar. Dat is zo onvergetelijk. Het eerste moment dat je bij hem op school mocht komen. Dat je het onderwijs in mocht drinken zoals een droge spons dat kostelijke hemelwater. Mensen, je zou wensen dat de kerk nooit meer uitging. Hè? Tuurlijk, want was je zelf kwijt. Dan was hij alles. Oh. Ja. Maar het gaat verder. Zeker. Dat zeker gaat er. Gelukkig wel. Hier gaat door met zijn werk. Maar, nou kan het zijn, ik trek nog een lijn door, dat je daar van, weet van mag hebben, in meer of mindere mate. Misschien rondom de kerstdagen. Maar misschien al jaren geleden dat voor u voor het eerst geopend is. En veel onderwijs ontvangen. Maar langzamerhand zeg het eens, op zijn Urks, het is een beetje afgezakt allemaal. De eerste liefde is verlaten, de boezemzonde. Je bent soft geworden, slap in het gebed, in het gebruik van de middelen. Het is niet meer zo teer zoals vroeger. Ja, je bidt wel en je preekt wel, maar de koning is als het ware weg. En een duivel, zoals de kippenbij, die zwiert om je heen. Jij een kind van God? Man, je komt nog als een huichelaar openbaar. Jij een kind van God, eens kijken wat hier omgaat. Wie ben jij? Wie behoor jou te zijn? Wat gaat er nou van jou uit? Niks van God bij. Allemaal eigen werk, emotie, gevoel, verstandswerk. Nou, dan hebt u het echt niet zo breed als je zo op de zeef ligt hoor. Pas op. En het wonder waar je nooit kan bekijken, maar de Heere wel. De Heere weet op zijn tijd en wijze u wel weer vanuit zijn opzoekende liefde in de schuld te brengen, in de verootmoediging. Precies, hij laat niet varen het werk wat zijn handen, maar dat kun je niet meer rekenen voor u. Dat is van de zijde Gods wel waar, maar dan maakt de Heere het zelf wel waar. Hij verlangt veel meer naar de zijne dan de zijne naar hem. En dat wordt nou een steeds groter wonder, ook bij het ouder worden. Die vatten het. Maar het kan er wel even heel diep doorheen gaan. Pas op. Weet je wat op mijn schetsje staat? Wat je vanmorgen gehoord hebt. De beproeving van het geloof kan wel eens zo diep gaan dat Gods kinderen met Johannes de Doper, die je vanmorgen daar hebt staan met zijn kemelsharige mantel, met die liefdevolle ogen, zie Lam Gods, die er zo van getuigd heeft als geen ander. Hij zit in de gevangenis. Er staat een storm, windkracht 12. Vergist. Hij zendt twee knechtjes uit met de bange vraag. Bent u degene die komen zij? Of verwachten wij een ander? Dat is een preek op zichzelf. Daar ga ik nou niet op in, daar gaan we veel te veel uitdijen. Maar ik wil maar zeggen dat een eikenboom der gerechtigheid, zoals Johannes de Doper, moest lezen wat de Heer Jezus van hem getuigt, in zichzelf ook een gekroond rietje is. Een rokende vlaswiek. Dat is bijbels. En daarom wie iets in zijn leven van het kindeke Jezus heeft gezien door het geloof, gaat met hem niet de hoogte in, maar de laagte. Nou zeg ik even iets spontaans. Ik hoop dat u me verdragen kunt. Ik zal proberen netjes te blijven. Dat moet toch. We kwamen aanrijden. En deze keer een mooie lege plek. Dus ik kom daar gewoon netjes parkeren. Er komen mensen aanlopen. Goeiedag, zo en zo. Nou, ik zal de deur voor netjes openhouden. Ja, de deurwachter doet een deur open. Kom maar binnen. Precies, op zijn Urks. En de koster staat daar. En nou, ik zeg, wat moet ik... naar beneden. Ik zeg spontaan tegen man, zo is het ook in het geestelijk leven. Als de Heer in het leven gaat werken, dan gaan we niet eerst naar boven. Dan gaat naar beneden en dan naar boven. Door lijden tot heerlijkheid heen. Dat is de weg die de Heer met Christus gaat. En dat is de weg met allen die van Christus zijn. Door lijden tot heerlijkheid. Schoon, hè? En de troost is, die mensen die zitten vast aan hem, hè? Ook al, dat is nou het hele troost. Ziet Jozef en Maria dat zij ondanks hun diepe beproeving, onderschatten toch niet, hoor. Ook als huwelijk niet en maatschappelijk niet. Dat ze nochtans gehoorzaam zijn aan het bevel van de Heere. Daarom zeiden ze vroeger op Urk, en overal trouwens, altijd gaan in de weg van de gehoorzaamheid aan het woord. Ook al zie je niks verhogen, als stormt het windkracht 12 verslaande golf over je schip en dreig je 1000 keer om te komen. Save our souls, Heere, red ons. Nochtans je vast te mogen klampen aan het levende woord Gods. Gehoorzaam, ik ben er jaloers op. Door heel de geschiedenis heen, gemeente, van Genesis tot Openbaring gaat het om de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Het vrouwenzaad, Christus, in de moederbelofte belooft. De kinderen zeggen zo de tekst op. Ik zal een vijandschap zetten. En de duivel. Het gaat de duivel altijd door de eeuwen heen om het levende kind Christus. Lukt het hem, ja? Het kindeke Jezus te doden, en nou u? Dan heeft hij zijn doel bereikt. Dan zal Gods heilsplan en Gods werk voor eeuwig verbroken zijn. Mislukt zijn. Niemand zal dan zalig kunnen worden. Geen Jood en geen heiden. Maar het zal hem niet gelukken. Want door zijn geboorte in Bethlehem was Micha 5 vers 1 in vervulling gegaan. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Ik kom er eventjes bij Matthäus. Matthäus een Jood, hè? Overste van de tollenaren zat in het tolhuis daar. Ja? Dan loopt de Heer Jezus langs. En hij moet er zijn. Dan stopt hij. Dan kijkt hij met ontfermende liefde die Levi, die Matthäus aan. En spreekt met zoveel liefde en kracht in zijn hart. Volg mij. Nou, het gebeurt mensen. Dat slaan naar binnen. Het geloof wordt geschonken. De gehoorzaamheid wordt geschonken. Hij staat op door de kracht van Christus. En hij volgt hem als kind. En als apostel. Zijn woord is met macht. Hij heeft maar te spreken en het is er. Dat was een Jood. Nu wil deze Matthäus zijn Joodse lezers, die tot het geloof in de Heere Jezus Christus zijn gekomen, er voortdurend op wijzen dat Jezus de lang beloofde Messias is. Uit het Oude Testament aan de vaderen beloofd, voor het eerst aan Adam, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, David. En noem ze allemaal maar op. Voelt u het? Dat wil Matthäus ook concreet in deze vlucht naar Egypte ons vanmiddag laten zien. En daarom haalt Matthäus door de leiding van de Heilige Geest een gedeelte aan uit Hosea 11 vers 1. Kijk dat thuis maar eens rustig na. Daar lees je in Hosea 11 vers 1 dat de Heere zegt bij monden van Hosea: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hij citeert dat, hij haalt dat aan en dan zegt hij weer: opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Zo komen we aan bij onze tweede gedachte, het doel van de vlucht. Nou, Matthäus, u kent het evangelie ook, wijst in zijn evangelie, let er maar eens goed op, herhaaldelijk op de vervulling van de profetie. Ik heb dat eens nagekeken, dat kunt u ook. 47 keer, geen 7, wel 47 keer lezen wij het Matthäus-evangelie. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. En haalt hij een tekst aan. Het gaat hem dus om de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. Oude Testament, boek van de belofte, het nieuwe van de vervulling. Ze zijn op elkaar betrokken. Scheid ze niet, je haalt het leven eruit. Je mag het wel onderscheiden, maar niet scheiden. En daarom ziet Matthäus verlicht door de geest van Christus in de vlucht naar Egypte ten diepste Hosea 11 vers 1 in vervulling gaan. Dan moet ik natuurlijk daar even kort iets van zeggen voor het verband. Dat is mijn taak, onder andere ook. In Hosea 11 vers 1, daar lezen wij dat de Heere zegt via Hosea: als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Wat betekent dat? Hosea, dat is de profeet van de liefde. De Heer is de man van zijn volk en zijn vrouw wordt de bruid genoemd. En in het hele boek pleegt zijn bruid zijn vrouw continu overspel, echtbreuk met allerlei afgoden. En is de Heer zeer bedroefd over. En dan moet hij zeggen, lo ammi, gij zijt niet meer mijn volk. Je bent huwelijk verbroken. Je dient andere goden. Wat heb je tegen mij? Lo rugama, niet ontfermd. En toch kan de Heer niet buiten zijn volk om. Nou, dus Hosea, die wijst dat afvallige, afgodische verbondsvolk op de verkiezing van God. Als Israël een kind was. Toen heb ik hem lief gehad. En alleen door de verkiezende liefde van de Heere, dat weten onze kinderen, heeft de Heere niet waar, jongelui. Het volk Israël, zijn volk Israël, uit Egypte uitgeleid om de Heere tot een zoon te zijn. Nou stop ik even, dat is best pittig, zeker voor jonge kinderen. Tegen Mozes had de Heer gezegd bij de berg Horen, bij de wetgeving. Nee, toen de Heer Mozes riep, had de Heer gezegd, gij zult tot die farao zeggen, alzo zegt de Heer, dan komt het, mijn zoon, mijn eerstgeborene is, zeg het eens, Israël. Is Israël. Vergeet dat nooit meer, gemeente. Daarom is in Hosea 11 mijn zoon allereerst het volk Israël. Dat is de eerste uitleg van die tekst. En de Heer Jezus is het ook. Dat is de diepste vervulling van die tekst. Maar de eerste uitleg van die tekst in Hosea 11 is mijn zoon. Dat is Israël. Maar nou komt het. Nou komt het. Daarmee houdt die profetie uit Hosea niet op. En alle andere profetieën ook niet. Want die profetieën hebben, mag ik het zo eens zeggen, diepere lagen. Dat is niet met één keer vervuld. Daar zitten diepere lagen in, een meervoudige vervulling. Ja, en die diepere laag, u mag het ook zo zeggen, de diepste vervulling van Hosea 11 vers 1 gaat nu heilshistorisch hier in vervulling door de vlucht van de Heer Jezus naar Egypte. Zodat als zij straks weer uit Egypte geroepen zal worden door de Heer om terug te keren naar Israël. Pittig, hè? Ja, dat is pittig, dat geef ik toe. Maar ja, ik probeer het toch. Het is mijn taak. Ik kom ook in de kerk, allereerst ook voor onderwijs. Uit de schriften, de verbanden. Toch? Ik mag rustig doorgaan van u. Gemeente, de geschiedenis van Israël is typisch. Voorbeeldig. Dat wil zeggen, ze laat ons zien op een geestelijke wijze wat de kerk des Heren en wat ook de Messias, de Christen der Schriften, zal meemaken. Want we hebben geleerd vanmiddag, die twee zitten aan elkaar vast. De Messias, de Christus en degene voor wie hij met zijn hart borg geworden is. Dat geldt dus zowel in het verblijf als in de uittocht uit Egypte. Ja, was Israël het type, het voorbeeld van de komende Christus. Hij is de enige, eeuwige en natuurlijke Zoon van God. En bij de doop van de Heer Jezus, toen hij 30 jaar oud was, dan begint zijn openbare optreden. Hè, door Johannes te dopen, de voorloper, gaan ze drie keer onder, op en op. Klinkt die machtige stem van de Vader. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Gemeente, in het Oude Testament werd Christus in de lendenen van het volk Israël meegedragen naar Egypte. En toen Israël door de Heere uit Egypte werd bereid, na 400 jaar slavernij en klappen en zweepslagen, toen werd hij, die nog geboren moest worden, wat het vlees aan gaat, die besloten lag in de lenden van het volk, toen werd hij ook uit Egypte geroepen. En daarom spreekt nu Matthäus de evangelist van een vervullen. Dat is boordevol worden tot aan de rand, zodat er nu geen diepere laag meer overblijft. Nu Christus dit daadwerkelijk volmaakt tot de rand. Is dat een beetje duidelijk? Dat wil zeggen, de geschiedenis van de uittocht, jaren geleden, die was nog niet af, nog niet voltooid. Eer dat ook de Christen de schriften dit werkelijk zou meemaken. En in zijn persoon vol zou maken tot de volste maat. In die zin is Jezus' uittocht uit Egypte de vervulling van de uittocht van Israël uit Egypte. Heel de geschiedenis van Israël is gericht op en vindt haar vervulling in de geschiedenis van de Heere Jezus. De Messias, de Christus der Schriften, het vlees geworden woord. Hij is immers de hoeksteen op dat hele gebouw van de Schriften van de kerk rust. Daarom moest ook Christus goddelijk moeten vanuit het eeuwige welbehagen van de Vader als een vluchteling uit Egypte geroepen worden. Ziet u het, gemeente? Met verwondering, met ontroering en met blijdschap? Dat hier met één al, hoe klein het kinderke Jezus nog is, dat hier met één al het middelaarswerk van de Heere Jezus begint. In zijn vlucht naar Egypte. Ook de vlucht naar Egypte behoort helemaal, gemeente, bij de gehoorzaamheid die hij op de aarde heeft te volbrengen, bij het lijden dat hij op deze aarde moet ondergaan, van kribbe naar kruis. Alzo is geweest het welbehagen des Heren. Een rustige, kalme jeugd is hem niet vergund, hè? Als klein kindje is hij al een vervolgde, een ten dode opgeschrevene. Dat is wat, jongens en meisjes. En wanneer hij eindelijk als de lang beloofde verlosser gekomen is tot het zijne, de Joden, dan is er voor hem geen plaats in Bethlehem. Nou, dan maar in de stal, maar hij zal geboren worden. Niemand houdt dat tegen, hoor. En in Jeruzalem, het is u voorgelezen, hebben de schriftgeleerden nota bene totaal geen aandacht voor hem, met blindheid geslagen, als hem enige wijze uit het oosten hun die brandende vraag stellen, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En kort daarna moet hij vluchten uit zijn land, Israël, naar Egypte. Ja, maar zo vervult hij net de schriften die van hem getuigen. En hij is bezig, geliefde, om er het begin af aan van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde de schuld van zijn volk te dragen. Denk aan de preek van vanmorgen als lam Gods, de vloek der wet, de toren van God, om zichzelf God onstraffelijk op te offeren. Gode tot een welriekende reuk, om zo een volkomen genoegdoening tot stand te brengen, een volkomen verlossing te bewerkstelligen. Dan komen we ons op de derde gedachte, het nut. Er zat al een beetje toepassing in, hoop ik. Maar nu, wat persoonlijke trek, het nut uit de vlucht. Israël werd 430 jaar lang in Egypte verdrukt en vervolgd door een harde slavendienst. Ga ik me verder om de stijs weer niet uitwerken. Die geschiedenis is ons allemaal bekend. Maar hou vast. Alzo moest dat kinderken nu ook naar Egypte om te lijden, om vernederd te worden, reeds van zijn geboorte af. En, hebben we geleerd, de kerk moet mee. Die zit aan hem vast. Die neemt hij mee. En zo wordt de kerk, de bruid, door de Heilige Geest betrokken en ingeleid, stapje voor stapje, in de noodzaak van Christus vernedering. Want zij moet leren op zijn leerschool waar haar afkomst ligt. Ja, zegt u, paradijs, dat is waar, in Genesis 3. Maar ik kan het ook zo zeggen, dat is in Egypte. In het diensthuis der zonde en des doods. Met een vloekende en eisende en slaande wet. Die kent geen pardon. Volmaakt vervullen of sterven. Voel je het? Zijn vlucht naar Egypte is de weg van zijn borgtocht. Want hij vlucht daar als klein borgje om schuldige zondaren en zonderessen te laten zien waar nou hun schuld ligt, de oorzaak van hun schuld en zonde, opdat zij in Egypte haar schuld leert inzien, leert toe-eigenen, leert mijnen, leert aanvaarden en tegelijkertijd door die trekkende liefde van de Vader en door de leiding van de Heilige Geest leert roepen, o God, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg, Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Kijk, kijk, daar krijgt hij waarde, hè? Daar krijgt hij waarde. Daar leert u hem persoonlijk nodig te krijgen. Als uw schuld overnemende borg en middelaar. Want je hebt van hem geleerd, o God, ik kan die prijs der ziele, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid. Maar het moet betaald worden. Het zij door mij of door iemand anders naar de catechismus. Dat fikt hij helemaal af. En dan komen, is er dan een verlosser? Ja, wie is dat? Jezus Christus, de borg en zalig maken van zondaren. Zo in die weg maakt de Heilige Geest ruim plaats voor die grote Goël, die grote verlosser, dat gezegende lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En daar leert u ook verstaan, op de leerschool van Christus, door de bediening van de Heilige Geest, met smart in uw hart, wat het hem nou gekost heeft. Zijn bloed, zijn tranen, zijn leven, om u, des doodschuldige zondaar en zondares, uit zo'n grote nood en dood te verlossen met een eeuwige verlossing. Om u op te rapen uit de diepte en terug te brengen tot de gemeenschap met God. Kijk, in de weg van zijn vernedering wordt hij voor u steeds schoner, aantrekkelijker, heerlijker, beminnelijker, noodzakelijker, onmisbaarder, dierbaarder, kostbaarder, gepaster. En ga zo maar een uur door. Hij krijgt steeds meer waarde. U krijgt hem hoe langer, hoe meer nodig tot vergeving van zonde, maar ook tot een dagelijkse vernieuwing van je leven, om door hem met vrijmoedigheid tot God te gaan, omdat God verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. En dan gaat het leven, hoor, op die leerschool, echt, hoor, in uw hart. Als die bruid uit Hooglied, die zegt, zie mij niet aan dat ik zwart achter ben, want de zon mij heeft beschenen. Ja, ze is zwart en ze blijft zwart, maar in zijn ogen is ze witter dan sneeuw die vers op het aardrijk nedervalt. Zwart, doch lieflijk. En dan gaat ze zingen, hoor, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genaam is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Ik ken u niet, dat hoef ik ook niet. Maar ik hoop uit de aard der liefde, als vreemdeling onder u, dat er onder ons zijn, jongeren en ouderen in de kerk, en van waar ze meeluisteren, die het zij recent met Advent en Kerst, of al eerder in hun leven, mag ik het zo zeggen, die als een arme zondaar, een onverbeterlijke, in dat kinderke Jezus, ik zei het in het begin al zo, alles hebben gezien wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Net als die twee waarvan je vanmorgen hoorde, die de Heer Jezus volgden. En die de eerste dag bij hem op school mochten blijven. Die onderwijs gekregen hebben. Zielsonderwijs. Nou, kom even terug, hè. U zou het liefst in Bethlehem willen blijven. Met het kinderke in de kribbe. En met het kinderke door het geloof in je hart. Want dan was je jezelf kwijt. Nee, maar dat kan niet. Hij gaat van kribbe naar kruis. Nou, dan krijg je onderwijs. Kijk nou niet vreemd op, geliefde. Als er andere tijden in uw leven zijn aangebroken en komen. Tijden waarin u zegt, hoe ben ik dus, hoe ben ik al zo? Ik raak alles kwijt. Ik dacht dat het met de Heere Jezus Excelsior, Excel, al hoger, maar ik krijg steeds meer last van mijn inwonend verderf. Val me hoe langer hoe meer tegen. Krijg die gevoelige genade kwijt. Nou, en de duivel zit ook niet stil, heb ik net iets van gezegd. En u zegt, oh, toen in die eerste liefde, net als in je verkering, net als in je huwelijk, toen, oh, was mij veel beter en aangenamer dan nu. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heere, wat bent u nou? Heb ik me nou vergist? Ach, Heere, knijp nog eens in mijn arm. Mag ik uw stem nog eens horen? Dat waar is, dat je van me af weet. Maar de Heere, let op, die vindt het nodig om u, jou en mij vanuit Bethlehem en alles wat u daarin geproefd en gesmaakt hebt in dat kinderke Jezus met Maria en Jozef en met de herders en met de wijzen uit het oosten, om u vanuit Bethlehem te leiden naar het Egypte van de vernedering. En u voelt het wel, deze weg van vernedering, laat maar heel eerlijk zijn, die begeren wij niet hoor, ik tenminste niet. Die zou u vanuit uzelf nooit zijn gegaan. De discipel ook niet. En toch is die weg voor u, voor jou, voor mij zo nodig. Want anders komt er geen sterven aan uzelf in de doorleving daarvan. En ook geen opwassen, een groei, een toename in de genade, in de kennis van de Heere Jezus Christus, wie Hij nou is, zoals je vanmorgen gehoord hebt, zich lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Juist in Egypte laat Hij zien dat Hij zijn borgtochtelijk en plaatsvervangend werk zal vervullen van kribbe naar kruis. En daarom neemt Hij, het gaat van Hem uit, Hij is de eerste, gelukkig ook de getrouwe en ook de laatste. Dan neemt hij op zijn vlucht naar Egypte Maria en Jozef mee en zijn ganse kerk. Maar je zit aan hem vast om ze stapje voor stapje, ja, met vallen en opstaan, hij heeft een groot geduld hoor, te leren wat nu nodig is om aan de eis van Gods heilige wet te voldoen. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenst ingeland. En zo kom je openbaar als een onverbeterlijke wetsovertreder. Dat het nodig is, zo leert u tegelijkertijd, dat hij, lam Gods, ook uw bloedbruidegom wordt. Die voor u in uw plaats moest bitter lijden en sterven. Om zo de kop van de slang de duivel te vermorzelen, de schuld te verzoenen, de vloek der wet te stillen, de toorn Gods te blussen, de dood te verslinden tot eeuwige overwinning. Om zo in die weg een volkomen eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Een gerechtigheid die hij verdient en verworven heeft. Maar stil eens, hij is ook middelaar van toepassing. Hij gaat er plaats voor maken en hij gaat zichzelf en al zijn weldaden toepassen, toe-eigenen. En dan gaan ze van binnen zingen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit den geloven, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat lam is onze vredevorst, vrede door het bloed des kruises. Hij is onze vrede. Dan kan het zijn dat daar zoveel in meekomt van de liefde Gods, dat er geen geest in je overblijft. En dan zeg je met die koningin van Scheba, de helft is mij nog niet aangezegd. Nou, dat is waar. En dat is al zo vol. Dat is al zo vol. De helft is mij nog niet aangezegd. Ik ben krank van liefde. Wat een troost ligt hierin voor u en jou, die momenteel in Egypte zit. Ik heb er iets van genoemd. Geplaagd, verdrukt, opgejaagd. Betaal wat gij me schuldig zijt. En anders geen pardon. Sterven, aangevochten, vele bestrijders. En hoe je miert en wurmt en je werkt je eigen steeds meer in de nesten. Wordt steeds ellendiger. Je komt er persoonlijk achter dat het voor u totale onmogelijkheid is om jezelf met Simson uit te schudden, om jezelf uit Egypte, uit het diensthuis der zonde en de doods te kunnen verlossen. Wat zingt David in Psalm 68? Allah, go Israël, als welheer, gebukt bij tichelstenen neer toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door uw dienstbaarheid, uw slavernij. Luister, blijf luisteren. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Daarom houd aan. Grijp moed. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Uw hart zal vrolijk leven. Zie nu eens op dat kindeke. Zie nou eens af van uzelf. En zie nou eens op dat kindeke dat naar Egypte is gevlucht. Om daar te zoeken en zalig te maken dat verloren is. In al uw benauwdheid is hij benauwd geweest. Hij is ook in uw Egypte, in uw zonde, nood en dood geweest. En tenslotte is hij ook nog een keer door zijn eigen volk, het verbondsvolk, als een misdadiger uit de stad Jeruzalem geworpen. Weg met deze, kruis hem, kruis hem. Wij willen niet dat die koning over ons zijn zal. En hij is gegaan, het geleden, buiten de lege plaats. Heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. God de Vader volkomen verzoend. Al die lammeren zagen daarheen, hè? Denk aan vanmorgen. Voorhangsel scheurde de vader van boven naar beneden. De middelmuur was opengelegd voor Jood en Heiden. He? Op de derde dag. De vader kan ze niet langer beduren. Kust de vader zijn zoon wakker uit de slaap des doods. En door zijn eigen kracht staat hij op uit de doden. Want hij is God bekleed met macht. En toen zijn allen die hij van eeuwigheid van zijn vader heeft gekregen, die aan hem vastzitten, die hij meegenomen heeft in zijn vernedering, met hem opgewekt uit de doden, verlost uit het Egypte der zonde en des doods. En wat een troost, als dat vanuit de bediening der verzoening in de prediking door de Heilige Geest opengelegd wordt. En een aanvankelijk geloofsleven gaat langzaam maar zeker helemaal open. Tot en met de opstanding en de hemelvaart en Pinkster heen. Dan gaat u Paulus verstaan, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dan krijgt u vanuit de tere, intieme gemeenschap met hem te beleven door het geloof. Wat Paulus zegt, ik ben niks meer, ik ben met Christus vernederd, gekruisigd, gestorven, begraven, maar ook opgewekt, in de hemel gezet, vlees van zijn vlees. Oh, daar ligt nou mijn zaligheid. Godezijdank, buiten mijzelf. In die opgestane levensvorst. Mijn leven is verborgen in God en in zijn Christus. Kolbrugge, daar kan de duivel, de dood en de hel en het graf niet één van Gods gekenden uit weg rukken. Zo vast liggen ze in zijn hart, in zijn doorboorde middelaarshanden. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dan adeldom verplicht, een korte zijlijn, om naar hoe langer hoe meer te leren sterven aan jezelf. Hoe langer hoe meer je leven te leren zoeken en te mogen vinden buiten jezelf. In hem die door lijden tot heerlijkheid gegaan is. En die nou altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Om van daaruit hoe langer hoe meer te bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dan word je echt kinderke. In afhankelijkheid en in aanhankelijkheid. Word niet groot met jezelf. Krijg geen tijd om een hoogbekeerd mens te worden. Je blijft een arme en ellendige zondaar in jezelf. Arm, maar nochtans schatrijk in hem. Ik eindig zo. Die engel des Heren, die verschijnt Jozef opnieuw in een droom. In Egypte. En dan zegt hij, sta op, neem het kind en zijn moeder tot u. En trek nu in het land Israël, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Dat wil zeggen, nu is dit het grote nut uit zijn borgtochtelijke vlucht. Dat de Heere Jezus alleen al zijn vijanden op één dag gedood heeft. Op Yom Kippur, de Goede Vrijdag, de Grote Verzondag. Wat een wonder, hè? Het gaat inderdaad door lijden tot heerlijkheid. Christus neemt al de zijnen mee, hoor, in zijn vernedering, opdat hij ze allen ook mee zou nemen in zijn verhoging. Opdat ze straks bij zijn wederkomst op de wolken des hemels eeuwig zullen wonen in het hemelse Kanaan, waar geen zonde, geen verdriet, geen duivel, geen dood, geen moeite meer zal zijn. Maar waar die bruidskerk, hè, uit Jood en Heiden, God drieënig, volmaakt met lichaam en ziel, eeuwig zal loven en prijzen door u alleen om het eeuwig welbehagen. En daarom zingen ze hier met hart en mond, zienden op hem, wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamd en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen, ja, amen. Wij zingen daarvan uit Psalm 132, het 12e vers. Laat ons samen dank zeggen en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, hoe past en betaamt het ons aan het einde van deze dienst en van de diensten op deze tweede zondag in het nieuwe jaar. Uw naam alleen, zo heilig, groot en goed, ootmoedig, eerbiedig, hartelijk dank te zeggen voor de prediking van de verzoening, het onderwijs dat u daar in ons geschonken hebt vanmorgen, maar ook vanmiddag. O, wil het bevrucht hebben en bevruchten, toepassen door uw heilige geest, want die hebt gij toch, o lam Gods hemelse bloedbruidegom, verdiend en verworven. Die geest, zo getuigt hij toch, die zal ons ontdekken, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Niet als doel op zichzelf, maar om plaats te maken voor u, o dierbare borg, lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt, om de zulke vergeving van zonden en vernieuwing van hart en leven te schenken, blijdschap in u en troost en vastigheid, opdat u meer en meer door al uw kinderen gevreesd wordt. Wees zo de grote naprediker. We hebben veel gehoord en gezien vandaag. Schenk genade om het met Maria te bewaren, te overleggen wat te hoog was, wat te diep ging, waar we niet bij konden. Ach, wie kan het in één keer allemaal vatten? Ook Maria niet. Die bewaarde dat. Die overlegde dat. Die ging ermee naar u, biddende om licht erover. Na deze zult gij het verstaan, Heere. Mag ik hem leren kennen en mag ik hem vervolgen te kennen van kribbe naar kruis en van kruis naar de opstanding en de hemelvaart. En om zo met Pinksteren u de drie enige volzalige verbondsjehova te mogen kennen als nooit eerder tevoren en dat er overblijft, ik blijf u al den dag verwachten. Want uw komst is het die mijn heil vol maken zal. Hier geldt vol is vol. Een vingerhoed is vol en een emmer is vol en een schip is vol. Maar er komt nog een volste vervulling als u wederkomt op de wolken des hemels. Mag het heimwee gewekt zijn en worden, het uitzien naar die komst, zoals Psalm 42 zingt. Wanneer komt toch die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. En tegelijkertijd staan we beide benen in de woestijn, op de grond. Bekwaam alle ambtelijke, niet-ambtelijke arbeid. Wees met de kinderen, ze morgen weer naar school mogen gaan. Met juffrouws en meesters, met vaders en moeders. Ja, Heere, doe ons allen toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 89, het 10e vers. Mijn hand zal, hoe het ook gaat, hem sterken dag en nacht. En wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 89. Ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.